Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Beleggerspanel.
De rentebesluiten van de ECB en de Fed doen pijn op de beurs. En Bitcoin verloor ook vandaag weer 10% aan waarde. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Marco Groot van Eat Deze Week. En kijkt u ook alle vooral op de website marcogroot.com. En Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom.
Dankjewel.
Dank je.
Te beginnen natuurlijk met jullie laatste transactie. Lodewijk, wat kun je daarover zeggen?
Nou, in deze moeilijke omstandigheden proberen we bedrijven waarvan we denken dat ze hoge kwaliteit vertegenwoordigen, maar toch mee zijn gegaan in de val naar beneden. Proberen wat van bij te kopen. En dan moet je denken aan bedrijven als L'Oréal, Coloplast, een Deens farmaceutisch bedrijf. En bijvoorbeeld op de Nederlandse beurs Adyen. Omdat we denken dat het met die winstgroei niet zoveel mis is. En dat wat we op de beurs op dit moment zien niets anders is dan een reflectie van die veranderde inflatie en renteverwachting.
Maar die weten zich daar dan dus toch niet helemaal aan te onttrekken. Die kunnen niet aan de malaise ontsnappen. Maar onderliggend zit het eigenlijk wel goed.
Zoals een van de oprichters van ons bedrijf ooit zei, ja, het is alsof je met z'n allen overboord gaat, maar zolang je maar een zwemvestje aan hebt, kom je op een gegeven moment weer bovendrijven. En winstgroei is uiteindelijk het zwemvestje wat we nodig hebben.
Wat heb jij gedaan, Marco?
Ja, ik heb helemaal niks gedaan, dus ik heb niets verrassend. Vorige maand was ik hier en toen vertelde ik dat ik niks heb gedaan. Dat is nog steeds zo. Ik ben best tevreden met de aandelen die ik heb. Ik heb mijn trading-app verwijderd, omdat ik ook niet in de verleiding wil komen. En als ik s'avonds op mijn laptop kijk, dan bind ik eerst mijn handen dicht met duct tape, omdat er zo'n knop op zit die zegt alles verkopen. En dat wil ik niet. Ik denk dat deze markt niet normaal is.
Is dit nu ook een overdrijving van de praktijk? Of heb je die trading-app echt verwijderd, omdat je anders
verwijderd.
Misschien toch domme dingen gaat doen?
Je mag het na de uitzending op mijn telefoon controleren als je wil. Deze markt is niet normaal. Hè. En wat is normaal? Dat het enigszins voorspelbaar is. Wat is niet normaal? En dat is oorlog. En om een einde van een oorlog te kunnen voorspellen die de grootste impact heeft op deze markt, moet je om een hoek kunnen kijken. En dat kan ik niet.
Maar Marco, ook jij hebt toch wel goed oog op bedrijven met een reddingsvestje?
Ja.
En zoals Lodewijk misschien toch nog wel de pareltjes eruit kan vissen. Kan jij dat ook?
Ja, ik weet niet of het de pareltjes zijn. Hè. Dat moet altijd later blijken. Maar ik denk dat aandelen als Ahold, Archer Daniel Midland, Microsoft, die tussen de 3% en 5% dividend betalen. Ja, daar voel ik me buitengewoon prettig bij op dit ogenblik.
Ja, maar dat is wat ik nog steeds heb.
Ja. Ja.
Maar er zou toch ook een bedrijf kunnen zijn, een fonds kunnen zijn, waarvan je denkt, nou, dat heb ik nog niet. Maar nu te hard afgestraft, omdat het sentiment tegen zit. Maar ondertussen gaat het daar best... Okay.
Ja, zo heb ik nog niet naar de aandelen gekeken. Ik ben blij met wat ik heb. Ik heb niet de behoefte om meer te beleggen. En als het een keer echt heel hard afkomt, dan wil ik misschien een keer naar iets nieuws
kijken. Dit soort markten zijn natuurlijk met name interessant voor mensen die die stap nog moeten maken of maandelijks zeg maar bedrag kunnen beleggen. En die moeten vooral daarmee stoppen. Want dit zijn natuurlijk de momenten waarop je natuurlijk als koper in de markt moet zijn.
Het gaat in een rap tempo naar beneden op veel beurzen. Allemaal, of in ieder geval voor een deel ook, het effect van de renteverhoging, afgekondigd door de ECB in Frankfurt. Deze week komt de Fed nog weer met misschien wel 75 basispunten erbij. Voor een deel dacht ik, zit dat er al wel in, dat is ingeprijsd. Niet iedereen zal even overvallen zijn door wat er bijvoorbeeld afgelopen week door Lagarde werd gezegd. En toch zijn we nu 4-5 dagen verder en lijken de financiële markten nog niet helemaal uitgeziekt. Wat is jouw belangrijkste verklaring, Lodewijk?
Nou, ik denk dat de brede markt toch wel een beetje geschrokken is van de tekst van Lagarde. De ECB was meer dovish dan hawkish. En ze hebben toch wel een behoorlijke draai gemaakt. En dat zie je eigenlijk ook in de verwachtingen die er in de markt zitten. Daar waar de ECB-rente natuurlijk op nul stond en negatief zelfs was eind vorig jaar, is de verwachting dat die 1% zal zijn aan het einde van dit jaar. En dat betekent toch 150 basispunten erbij in een vrij kort tijdsbestek. En dat natuurlijk ook in een omgeving waarin het economisch natuurlijk een beetje begint te kraken. En daar, die combinatie, die maakt denk ik dat beleggers heel erg kopschuw zijn.
Maar het is ook een omgeving waarin je weet dat er enorme inflatie is. Dat blijft ook nog wel even zo. Het past nu eenmaal in de statuten van de ECB om te proberen die inflatie te beteugelen. Dus kom je dan bijna automatisch bij het instrument van de renteverhoging uit, toch?
Ja, dat klopt. Alleen in combinatie met toch wat signalen aan de horizon dat het economisch wat minder goed gaat. China, wat natuurlijk een belangrijke aanjager van de wereldwijde groei is, ja, zit natuurlijk voor een belangrijk gedeelte nog steeds op slot. Dat helpt natuurlijk niet.
Valt het jou tegen of juist mee, die reactie op de beurs?
Ik, Ik zou in eerste instantie zeggen dat het me iets tegenviel. Omdat het redelijk tegemoet komt aan wat de markt verwacht had. Als ik in Amerika kijk nu, dan wordt er tot september zelfs 175 basispunten aan renteverhogingen ingeprijsd. En dat zie je alleen terug in de swaps. Dus dat is best stevig. Wat mevrouw Lagarde zei, was vooral stevig in, hey, pas op. En ja, het kwam toch iets harder aan dan ik verwacht had, eerlijk gezegd. Ik had gedacht dat de markt al slimmer en verder was. Te meer omdat slimmer is niet aardig om te zeggen. Dus die trek ik weer terug.
Nee, je moet de markt niet beledigen.
Nee, precies. Hè. De markt heeft altijd gelijk. Maar ook afgelopen week waren 7 van de 8 aandelen in Amerika lager vorige week. En gisteren zagen we exact hetzelfde effect in Europa ontstaan. Dus dat betekent dat er in de breedte verkocht wordt. We kunnen een statistiekje opgraven op internet en dat geeft aan hoe groot de cash levels zijn bij institutionele beleggers. En die zitten nu rond het niveau van 20 jaar geleden, dus vlak na 9/11. Dus de risico perceptie is heel hoog op dit ogenblik. En toch gaan we naar beneden. Dus terug naar het begin. Ik denk dat het iets harder gaat dan ik verwacht had.
Het gaat ook in dit panel heel vaak over aandelen, over bedrijven. Maar ontwikkelingen die net zo interessant zijn, zien wij op de obligatiemarkt. Leningen, staatsleningen, ook in Nederland bijvoorbeeld. Voor het eerst sinds tijden boven de 2%, Lodewijk. Wat zegt dat?
Nou, dat we een unieke situatie meemaken, niet zozeer in Nederland, maar internationaal op die obligatiemarkt. Dat we voor het eerst sinds decennia, of sinds dat het gemeten wordt, in een bear market zitten voor obligaties. En een bear market wil zeggen dat je 20% onder je oude hoogtepunt noteert. En dat is voor obligaties vrij uitzonderlijk, want dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen, dit soort enorme uitslagen.
Wat kun je daaruit afleiden? Wat zegt dat nou eigenlijk?
Nou, dat het ruime monetaire beleid wat we de afgelopen jaren hebben gehad echt wel heel extreem was. En dat de stap die we nu zetten naar normalisering al leidt tot dit soort uitslagen.
Moeten we dat dan achteraf constateren? Kijk, ik heb het geluk gehad dat ik de afgelopen jaren dagelijks heb gesproken met iemand, Kees de Kort, ere wie ere toekomt, heeft gezegd: dit kan zo niet doorgaan. Probeer nog maar eens uit de fuik terug te zwemmen. Nou ja, blijkbaar kan dat dus niet zonder heel veel pijn leiden.
Ja, ik denk dat er één factor heel zwaar meetelt. En dat is dat er in ene een oorlog is op een manier die we nooit meer verwacht hadden. En dat creëert heel veel angst. En angst zorgt ervoor dat we terugbewegen naar het enige wat we zeker kennen. En dat is geld op de bank of geld in je hand. Dus ook obligaties worden heel hard verkocht. In combinatie met het feit dat zowel in Amerika als in Europa, we hadden eerst QE, quantitative easing, nu gaan we naar quantitative tightening toe. Dus in ene is die hele grote onnatuurlijke koper die altijd in de markt was en altijd bereid was om alles tegen iedereen te kopen in de rentemarkt, die is er niet meer.
Dus wat er nu gebeurt, wat je nu ziet gebeuren, is dat er toch wel degelijk een serieus alternatief is voor beleggen. Hè? Heel vaak is dat natuurlijk uitgemunt in die term TINA. There is no alternative. Mm-hmm. Die alternatieven die zijn nu weer voorhanden. We gaan nu andere dingen doen. Zelfs op een bepaald moment je spaarrekening wordt weer interessant.
Ja, Tara is dat, hè? There is a real alternative, geloof ik. Dat
oh ja,
nu
hebben we
de
nieuwe
volgende meisjesnaam.
Maar is there a real alternative? Zie je dat al?
Ja, in toenemende mate zie je dat nu natuurlijk ontstaan doordat de vastrentende waarden weer een aantrekkelijker rendement geven. Banken die geen negatieve rente meer heffen over cashgeld.
Ja, geen negatieve rente.
Ja, kijk, het probleem natuurlijk, in reële termen gaan mensen natuurlijk nog steeds op achteruit. Alleen gevoelsmatig is het toch anders dan als je de bankrente moet betalen voor geld wat je daar hebt gestald.
Maar als de inflatie 8% is en je krijgt op je spaarrekening, laten we zeggen,
nul.
Ja, dan is er nog steeds sprake van ontwaarding,
ja,
toch?
Ja, en dan is het natuurlijk op de lange termijn is het aantrekkelijker om in aandelen te zitten. Maar als je dat dan net in deze storm meemaakt, dan denk ik dat je toch een beetje kopschuw wordt.
Is there a real alternative, Marco?
Ik vind het heel moeilijk om die te herkennen op het ogenblik. De inflatie is exorbitant. Een stapje terug, zowel de ECB en nu ook de Fed heel nadrukkelijk sturen op prijsstabiliteit. Dus die willen terug naar 2% inflatie. Als daar 2% rente bij hoort, is dat prima. Het is die inflatie die alles op het ogenblik uit zijn voegen trekt. Dus zolang die oorlog door blijft gaan, blijft inflatie hoog.
Jij gaf aan het begin van dit panel aan dat je best wel tevreden bent met de aandelen die je nu hebt.
Ja.
Gaat eigenlijk allemaal best voorspoedig, behalve bij Meta en bij Microsoft.
Ja.
Is dat nu met name een illustratie van het feit dat die tech-aandelen uit de gaten zijn?
Ja, absoluut. Kijk, de grootste of de belangrijkste grondstof voor tech-aandelen is geld. En dat geld was gratis. Grondstof was gratis. Normaal gesproken kost kapitaal voor een bedrijf in de mix tussen eigen vermogen en vreemd vermogen Nou, wat zullen we zeggen, Lodewijk? 7-8%.
Ja.
En het was de laatste jaren 2-3%. Waarbij equity misschien 2% kostte en schuld bijna niets. Die grondstof waar je omzet mee kan kopen als groeibedrijf, die gaat in ene geld kosten. Dus op het moment dat die geld gaat kosten, dan gaat je cashflow naar beneden, dan gaat de draai van groei naar winstgevendheid een paar jaar vooruit. En dat betekent dat je koers een paar jaar teruggaat. En dat is het effect wat we nu zien in de techmarkt.
En als je nu zeker wil zijn dan, of relatief zeker, dan kom je dus uit bij, ik noem maar wat, big pharma, bij oliebedrijven, bij traditionele waardeaandelen.
Ja, dat dividend zou kunnen, uitkerende bedrijven. Om even terug te komen op Marco's opmerking. Kijk, Microsoft is een winstgevend bedrijf. Dus uiteindelijk denk ik dat dat wel los gaat lopen. Kijk, de contante waarde van die toekomstige winstgroei van Microsoft, dat die nu vandaag de dag iets minder waard is dan dat die een jaar geleden was, dat wil ik wel geloven. Of de koers van Microsoft daarom 25% onderuit moet, ik denk dat het een beetje overdreven is. Dat komt wel weer terug. Alleen dat geldt misschien niet voor al die technologiebedrijven die geen winst hebben gemaakt de afgelopen jaren. Omzet hebben gekocht, zoals Marco aangaf, met gratis geld. En die voelen met name natuurlijk de huidige druk.
Laten we het dan maar hebben over wat significanter schommelingen in de koers.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De bitcoin daalde gisteren met 18%, wordt ook vandaag weer afgestraft. Redenen om dat eens goed te bespreken met de leden van ons beleggerspanel. Marco Groot, Lodewijk van der Kroft. Marco, je hebt het volgens mij nu onder de knop, hè? Wat is de actuele waarde van de bitcoin?
Ja, toen ik hier naar binnen liep, zag ik 21.900 in euro's.
Maar ja, dat is al wel 10 minuten geleden.
Ja, dus het kan zomaar weer een paar procent anders.
22.300.
Minder
dan gisteren, laten we dat
zeggen. Heel veel aan de hand rondom cryptomunten. Het nieuws van deze week is dat de cryptobank Celsius voor nog meer olie op het vuur zorgde door tegoeden te bevriezen vanwege liquiditeitsproblemen, angst voor een bankrun. Laten we daar maar even beginnen, Lodewijk. Want wat speelt daar? Wat doet die cryptobank precies?
Nou, die cryptobank die leende eigenlijk cryptovaluta van eigenaren die valuta daar stalden, gaf daar een zeer aantrekkelijk rendement op. En vervolgens gingen ze daarmee aan de slag, zoals een normale bank dat ook doet. Alleen ja, daar zijn allerlei checks en balances. Ja. Dat ze dat geld niet zomaar weg.
En het ging om stevige rentepercentages. Hè? Je kon daar dus je bitcoin uitlenen. Ja. En dan gingen zij dat weer bij de bank nog weer eens aan investeerders aanbieden met nog weer andere rentepercentages. Is dit nu in het klein hoe een zeepbel in elkaar zit? Hoe een piramidespel werkt?
Ja, dit is een piramidespel. Ja, dit is hoe Dick Scheringa Bank in 2009 kapot is gegaan. Het is niet zorgen voor je asset base. Dat hebben Bear Stearns en Lehman in 2008 bewegen. Bernie Madoff heeft een hele kwalijke versie daarvan in zijn eigen voordeel kunnen uitvoeren.
Het zijn wel vergelijkingen die je trekt.
Ja, maar het is ook heel erg waar. Ja, het klopt niet. Het klopt gewoon niet. Weet je, het gaat goed zolang koersen stijgen. Maar op het moment dat koersen dalen, dan moet je wel zorgen dat je voldoende geld in je kluis hebt liggen om de dip aan te kunnen. En we zien het nu weer. Dat ook bij Celsius gebeurt dat ook. En ik zou me niet verbazen als er vandaag nog één of twee naar buiten komen met zelfs soort gelijk nieuws.
Het klopt niet, deugt niet misschien. Is het daarmee kwaadaardig? Is het crimineel? Of legt het iets bloot? Legt het de kwetsbaarheid bloot? Hoe oordeel jij erover, Lodewijk?
Nou, het geeft aan dat we als gevolg van gratis geld met z'n allen te dicht langs de afgrond de bloemetjes zijn gaan plukken. En ja, cryptocurrencies en zeker dit soort structuren die waren ver voorbij die afgrond hingen die. En ja, dat zijn natuurlijk de partijen die het eerste nu last gaan ondervinden van het feit dat iedereen zijn risico terug wil brengen en daarmee ook zijn geld terug wil hebben. En dat is dan nu een probleem.
En wordt dit een uitslaande brand of valt het allemaal wel mee? De ECB heeft een week of 2-3 geleden gewaarschuwd voor andere delen van de economie die langzamerhand toch in contact komen, in verband staan met de cryptowereld. Pas daarvoor op, hè? Institutionele beleggers, onder andere banken.
Ja, ik denk dat dat effect nog wel beperkt zal zijn. Ik denk dat crypto's zich beperken tot een vrij kleine groep van adepten. En dat er vervolgens een hele grote groep mensen is die een heel klein beetje heeft om mee te kunnen spelen en mee te doen in de locker room talk. Maar ik verwacht niet dat het een heel groot effect zal hebben op de wereldeconomie.
Nou, jij speelt ook een beetje mee om gevoel te hebben voor wat er in die wereld gebeurt. Ja. En om er een spijkerharde column over te schrijven. Allemaal te lezen op marcogroot.com.
Dankjewel.
Ja, zeker. Ja, dat zal zometeen weer een piek zijn in de bezoekersaantallen. Maar jij oordeelt er wel echt heel erg spijkerhard over. Hè? Het klopt gewoon niet, het deugt niet, er moet opgetreden worden. Wat zijn jouw fundamentele bezwaren?
Mijn fundamentele bezwaar is vooral dat de hele crypto community is gebaseerd op nieuwe technologie, saamhorigheid, openheid, et cetera. En we hebben nu bij Tether gezien dat hij geen openheid gaf aan een accountant, dat bij UST Luna dat er niet genoeg geld in de kluis had om het systeem te backen. En bij Celsius zien we nu dat, heel simpel gezegd, je belooft een heel hoog rendement. En aan de andere kant van het rendement mag je heel veel leverage in je account stoppen. Dat zolang het rendement hoger is dan je leverage, kom je daaruit. Maar op het moment dat het even tegen zit, klapt het systeem in elkaar. Dus je moet duidelijk zijn in wat je doet en je moet kunnen vertellen wat je doet.
Maar als
je
dan niet zeggen de goeden die actief zijn in deze wereld, reguleer ons. Stel hier paal en perk aan en dan zal de wereld een betere plek worden. Kun je dit reguleren?
Ja, absoluut. Jullie hebben hier volgens mij recent een aantal van die meneer die de cryptobeurzen probeert te reguleren gehad. Dat vond ik een hartstikke goed interview. Die zegt, joh, kom maar binnen bij ons. Wij laten je zien wat er gebeurt. Maar er zijn meer projecten en meer handelsplatformen die niet bereid zijn om die openheid te geven dan die meneer die bij jullie in de uitzending was en die dat wel doet. Ja, dat vind ik heel kwalijk.
En wat doet dit nu met het animo onder beleggers? Ik sprak voordat jullie binnenkwamen met de directeur van het Nibud. Sprak zijn zorg uit over het feit dat er toch heel veel jongeren ook zijn die denken, ja, ik kan zo meteen geen huis kopen. Ik moet toch op een bepaalde manier aan mijn vermogen denken. Ik moet iets proberen op te bouwen. Nou, weet je wat, ik heb interessante dingen gehoord over rendementen via cryptomunten. Zijn die mensen, denk je, nu genezen?
Ik denk dat die op dit moment nog eerst hun wonden aan het likken zijn. En het enige wat je kan hopen is dat je leergeld betaalt op jonge leeftijd met een relatief klein bedrag. In absolute zin, althans. Maar ik ben bang dat het beter is om heel in die hele saaie aandelen van Marco te gaan zitten dan in die crypto's.
Maar zeg jij, mits gereguleerd kun je toch het risico wel nemen om erin te stappen?
Nou, het hele idee van crypto's is natuurlijk dat er een alternatief voor de valuta, voor de normale valuta's is, die door centrale banken worden beheerd. En nu blijkt weer eens een keer dat misschien dat toezicht niet zo slecht is.
Dus het is een beetje schizofreen.
Ja, het is nogal schizofreen. Want als je dus nu uiteindelijk weer gereguleerd wil worden, ja, dan word je eigenlijk zoals een gewone valuta. En als je kijkt naar de valutamarkt, die is die lang niet zo volatiel als dat de cryptomarkt is, is de lol er vanaf om erin te gaan handelen voor de meeste mensen.
Nog heel kort nog naar een andere boosmaker voor veel mensen, namelijk de flinke beloningen voor de top van Booking.com, weggestemd door aandeelhouders. Een pakket van 50 miljoen euro ging het om. Ik denk dollar, zelfs voor de CEO Glenn Vogel. Er waren andere bestuurders die ook nog wat bonussen te goed hadden, want daar ging het om, Marco. Er werd gerepareerd, gecompenseerd voor eerdere bonussen voor een deel, 2018, 2019. Ja. Bonussen in aandelen. Nou, die aandelen van Booking, die ze hebben ook een vogelvlucht naar beneden meegemaakt. Dus was het tijd om dat in dit bonussenpakket dan toch maar mee te nemen. Is daar iets voor te zeggen?
Nee. Maar goed, ik ben iets bescheidener ingesteld dan de mensen die bij Booking aan de top zitten.
Jij redt het ook wel zonder miljoenen bonussen.
Precies, weet je. En ik snap niet zo goed wat het verschil is tussen 10 miljoen en 50 miljoen. Sterker nog, ik snap niet zo goed wat het verschil is tussen 5 en 50 miljoen. Als deze meneer hier nog jarenlang wil werken en wil bouwen aan het bedrijf. Ik vind dat het aan de absolute waarde voorbij gaat.
Eerdere discussies gehad in Nederland, met name rondom Philips. Hè, waar commissaris op een bepaald moment zeiden, ja, er is een koppeling tussen de bonussen voor het bestuur en de bonussen voor medewerkers. En die structuur die houden wij graag in ere, omdat het van belang is dat talent ook binnen dit bedrijf blijft werken. Lodewijk, als je er op die manier naar kijkt, stel die koppeling bestaat, is het dan wel te verantwoorden?
Dan zou ik heel graag willen zien hoe dat bonusgebouw van Booking voor de rest eruit ziet. Want als je namelijk kijkt naar Booking over de afgelopen jaren, hebben ze duizenden mensen ontslagen in de periode dat ze even niet meer nodig hadden. En eerder dit jaar hebben ze aangegeven dat een groot gedeelte van hun callcenter ook uitbesteed gaat worden. Dus ja, ik heb niet het idee dat iedereen binnen Booking meedoet in hetzelfde piramidegebouw qua bonussen als de top dat doet.
Nou, waarom je het dan wel zou doen? Ja, dat komt toch voor een deel weer terug op behoud van talent. Sterk leiderschap wordt genoemd. Een bonus die past bij deze bedrijfstak, bij de omvang van de onderneming. En misschien dachten ze daar ook wel, we komen hiermee weg. Want er is de afgelopen jaren niet of nauwelijks verzet geweest tegen die bonus. Dit is de eerste keer dat die aandeelhouders zeggen tot hier en niet verder.
Ja, je ziet dat er in toenemende mate verzet is van aandeelhouders. Ook een klein beetje hypocriet, omdat met name institutionele beleggers moeten rapporteren hoe ze tegenwoordig stemmen. En het staat natuurlijk goed als je hebt tegengestemd bij dit soort zaken. Ook al weet je dat je er geen bal aan kan veranderen. En dat veranderen, dat zit hem bij de keuzes voor de commissarissen. Want dat zijn de mensen die natuurlijk uiteindelijk die bonussen voorstellen. En als je daar invloed op hebt, dan heb je daadwerkelijk invloed op die salarissen van de directie. Maar dit staat mooi. Maar het is ook
het de registratie, denk je, die hier dan de wereld van verschil maakt? Het feit dat aandeelhouders nu kenbaar moeten maken hoe ze hierover stemmen?
Ik denk dat de aandeelhouders steeds beter begrijpen wat de mogelijkheden zijn van hun stemrecht. En ik vind, ja, ik vind dit een hele, hele mooie. Ik bedoel, uiteindelijk is Booking.com een mensenbedrijf. En als je één meneer vijf... Wat was het? 50 miljoen hadden we het over, hè?
Ja,
50 miljoen.
10.
Ik heb vandaag even gekeken. De slechts betaalde medewerkers bij Booking verdienen $30.000. En als je een senior level zit in het bedrijf, dan verdien je ongeveer $100.000. Dat betekent dat je 5000 mensen binnen dit bedrijf aan de slag had kunnen houden. Had je minder hoeven reorganiseren als je de helft had genomen. 25 miljoen. En had je 2.500 mensen extra in huis kunnen houden om je topline te stimuleren. Ik vind dat nogal keuzes.
Marco Groot van Eat Deze Week, bekend van MarcoGroot.com, en Lodewijk van der Croft van Comgest. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel.
Graag gedaan.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Heb je ook, naar aanleiding van onder andere dit panel, meer interesse in crypto, dan is de CryptoCast van BNR misschien ook wel iets voor jou. Luister hem vooral via je favoriete podcastkanaal. Zometeen hoor je Bernard Hammelburg over de oorlog in Oekraïne.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.